De ziekte van Parkinson kan op vele manieren van invloed zijn op de seksuele gezondheid en daarmee de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners of naasten. Wat kun je hier als zorgverlener in betekenen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom bij deze aflevering van de ParkinsonNet podcast. Een podcast waarin we een multidisciplinair onderwerp gerelateerd aan de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme bespreken. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Karen Overbeek. Ik ben expert diëtetiek op het coördinatiecentrum van ParkinsonNet en ben daarnaast werkzaam als diëtist voor de zorggroep. En vandaag mag ik in gesprek met collega's over seksuele problemen. Fijn dat jullie er zijn, Paul, Hendriette en Wilfred. Stellen jullie je even voor?
Ik ben Paul Rapsten. Ik ben seksoloog NVVS, dat staat voor de Nederlands Vereniging voor Seksologie. En ik werk hier aan het Radboud UMC en in het Rijnstaatsziekenhuis in Arnhem.
Ik ben Hendriette Vaassen, ik ben Parkinson-verpleegkundige en daarnaast ook werkzaam als verpleegkundige expert bij ParkinsonNet.
En ik ben Wilfred van der Maas, ik ben fysiotherapeut en coördinator en expert fysio- en oefentherapie bij ParkinsonNet.
Oké, dank jullie wel. Nou, aanleiding voor deze podcast is een artikel over seksuele problemen bij Parkinson, waarin informatie wordt gegeven over het probleem, hoe we daar aandacht aan kunnen geven. En dat doen we ook in de paramedische nieuwe richtlijn die we aan het ontwikkelen zijn. Nou, in het artikel blijkt onder andere dat de symptomen van de ziekte van Parkinson en relationele problemen van invloed kunnen zijn op de seksuele gezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson en partners. Slechts een minderheid van de mensen krijgt hulp bij die problemen. Terwijl ze wel aangeven dat ze het heel prettig vinden dat een zorgverlener erover begint. Paul, ik wou eerst jou eens vragen, kun je iets vertellen over die seksuele problemen bij Parkinson? Hoe die kunnen ontstaan en wat de oorzaken zijn?
Dat kan ik zeker. Kijk, als je kijkt naar de klachten die bij Parkinson kunnen ontstaan, zowel op de motoren of non-motoren problemen, en je zet ze allemaal op een rij, ik doe dat bij het onderwijs ook wel eens, dan laat ik in één dia zien. Ja, dat is zo gigantisch dat je al... Ja, als je überhaupt afvraagt, zeg maar, van ja, waar dat het zoveel problemen geeft, dat het het hele seksualiteitsgebeuren, zeg maar, daar ook wel enorm onder te lijden heeft. Ik zeg altijd van ja, kijk, voor seks moet je lichamelijk en geestelijk lekker in je vel zitten. En als je naar die problemen kijkt bij Parkinson patiënten, ja, dan is dat al een enorme opgave. Mm-hmm. En die kan zich uit een hele hoop verschillende klachten, maar daar komen we misschien later nog wel op terug.
Ja. Nou ja, ik weet niet, kan je wat voorbeelden noemen wat dan invloed heeft? Of wat een goede seksuele gezondheid in de weg kan staan als je Parkinson hebt?
Wat je veel ziet is dat de behoefte aan de seks afneemt. Hè? Dus de zin hebben in seks. Mm-hmm. Bij mannen zie je over het algemeen veel erectieproblemen ontstaan. Maar ook eigenlijk alle problemen op seksualiteitsgebied die je, zeg maar, in de doorsnee Nederlandse bevolking ziet, zie je ook bij Parkinson patiënten, maar dan in veel hogere mate. Ja. Dus bijvoorbeeld orgasmeproblemen bij vrouwen, en droge vagina, dus lubricatieproblematiek. En die hebben dan vaak weer hele andere consequenties, dat je uiteindelijk ook pijn bij het vrije kunt krijgen. Maar wat je veel ziet is dat er eigenlijk de hele seksuele relatie, maar ook in de relationele sfeer, zeg maar, ook dingen verstoord raken.
Ja, nee, oké. Henriette, herken jij dit uit de praktijk?
Ja, ik herken het zeker uit de praktijk. En ik ga toch beginnen met dat ik ook echt wel van mensen op de poli soms nog het verwijt krijg. Waarom heb je dit nooit met mij besproken? Dit komt echt nog regelmatig terug. Dus nu we het zo erover hebben, hoe uitgebreid eigenlijk die impact is. En dat we het dan toch... ja, te weinig daarover hebben. Ja. Die wil ik toch als eerste tackelen. Verder herken ik heel erg de problemen. Als we daar wel het gesprek over hebben en we vragen daar goed over door, dan zijn het alle aspecten van tremor tot het verlies van speeksel, tot het plannen wat ook vaardigheden zijn die aangedaan kunnen zijn, en met name de executieve functies. Dan zie je dat dat problemen geeft. En het krijgen van een diagnose, dat zien we ook, verandert ook dingen in de relatie. En later als de ziekte toeneemt en er meer problemen komen, zie je ook dat die rol, relatie, ja, die verandert. En hoe ga je dan, die seksualiteit, die kan echt een andere vorm krijgen. En hoe pas je dat dan in. Dat is wat ik vaak tegenkom.
Ja, ja. Dus het probleem herken je in de praktijk, hè? Wilfred, hoe is dat voor jou als fysiotherapeut?
Nou, wat Henriette net zegt, dat zei van de week nog een van mijn mensen met Parkinson. Ik heb geen liefdesrelatie meer. Toen dacht ik, dat is natuurlijk wat er heel vaak gebeurt. Hè. Rollen veranderen en patronen veranderen daarmee. En dat is, voor mij, ik vind het lastig om er naar te vragen. Mm-hmm. Maar dit zijn wel aanleidingen, als ik mezelf wil helpen om bruggetjes te maken, dan is bijvoorbeeld rondom relatie daarop inhaken. Als je het hebt over fysiotherapie, in mijn anamnese zit vaak wel vragen naar functies van de bekkenbodem, naar poepen, naar plassen. Daar probeer ik een bruggetje te maken. Dus ik herken het zeker als ik het bespreekbaar maak. Maar tegelijkertijd moet ik ook toegeven dat er ook wel schroom is. En dat ik, ja, de problemen die Paul zegt, snap ik. Ik snap dat ze er zijn. Maar ik hoor ze niet zoveel. Omdat ik vooral zelf niet zoveel naar vraag.
Nee.
En waar ligt die schroom dan? Kun je daar iets over, iets over zeggen?
Ja. Het is misschien wat persoonlijke ongemak. Als in, het komt denk ik voor mijn gevoel dan uit de lucht vallen om het erover te hebben. Ik denk dat het belangrijk is. En tegelijkertijd denk ik, als ik het zeg, ja, dat is misschien wat ik erop plak. Waar je net mee begon, Karin. En wat jij ook zegt, Henriette. Ja, we moeten het er gewoon over hebben. En het is van iedereen. En het zegt misschien wel meer over mij dan over of het echt lastig is. Ja.
Ja, maar ik zie ook vaak dat het bij meerdere hulpverleners vaak wel een rol speelt. Hè? Dat iedereen wel op een of andere manier merkt dat er iets speelt of dat er op dat gebied iets kan spelen. Maar erover begint, en dat is bijna universeel. En je ziet het bij heel veel hulpverleners namelijk, dat ook bij huisartsen, dat dat toch vaak nog een behoorlijke hoge drempel is.
Ja, heb je daar dan, Paul, echt een goede vertrouwensrelatie voor nodig? Hè? Ik kan me voorstellen, zoals Wilfred, die kan misschien iemand met Parkinson één keer in de week of twee keer in de week zien. Terwijl ik iemand om de 3 maanden zie als diëtist. Hè. Is het dan misschien voor Wilfred makkelijker om te vragen dan voor mij? Is dat een voorwaarde?
Nee, ja, dat voor sommige patiënten zou dat een voorwaarde kunnen zijn. Hè. Maar daar zijn toch best wel wat aardige onderzoeken naar gedaan. Waarbij het blijkt dat, bijvoorbeeld, waarom komt het zo weinig ter sprake, bijvoorbeeld ook bij de huisarts. Dat heeft vaak toch ermee te maken dat patiënten dat ervaren toch als een behoorlijke vertrouwensband. En juist dat nou net heel lastig wordt. En ik merk ook heel vaak als ik daar bij patiënten over heb, die het ook wel heel fijn vinden, dat de anonimiteit daar ook wel heel belangrijk in is. Mm-hmm. Dus die vertrouwen zal ja, dat zou kunnen, maar zeker niet voor alle patiënten. Soms is het ook gewoon heel prettig dat je even je verhaal kwijt kunt aan iemand die je daarna eigenlijk gewoon niet meer ziet, of tenminste veel minder nog ziet.
Ja.
Er staat soms ook een soort van discussie. Dat de discussie is van wanneer begin je daar dan over? Ik hoorde jou ook al zeggen, Wilfred. En als ik met zorgverleners erover praat en ook met collega-verpleegkundigen, is dat vaak, we zijn allemaal mee eens dat we het erover moeten hebben, maar wanneer, wat is dan het moment? En is dan het moment dat je het meteen tijdens een eerste gesprek doet, voor ons bijvoorbeeld bij de intake, en dat je dan dat het dan weggenomen is? Of maak je het algemener, wat ook denk ik een goede optie is, dat je zegt, alles is hier bespreekbaar, alle onderwerpen, schroom daarin niet. En soms zal ik zelf onderwerpen ter sprake brengen waar het goed is om eens over te hebben. Dat is ook iets wat ik zelf vaak toepas. Dat ik vaak in een tweede of derde gesprek zeg, ik wil het heel graag toch ook over dit onderwerp hebben, over seksualiteit, intimiteit en relatie. Omdat we weten dat Parkinson dit kan beïnvloeden. En ik zou er heel graag, als jullie dat goed vinden, met jullie op door willen praten. Dus dat kan zijn. Of als er problemen zijn, maar dat is dan altijd lastig. Wat mensen met Parkinson zelf zeggen is dat het voor hun heel fijn zou zijn als ze het ook zouden kunnen aangeven, dat het bij hun speelt, zonder dat ze de detail op hoeven geven, maar bijvoorbeeld in een sprekervoorbereiding, dat ze het kunnen aanvinken. Van seksualiteit is iets waar ik wel tegenaan loop.
Ja. Ja, dat is inderdaad heel mooi, want je kunt er nou bijna geen standaard van maken. Hè? Dus bij de meeste staat het wel in de anamnese, maar ik vraag me ook altijd af of het daar uiteindelijk echt wel een thuis hoort. Hè? Van sommigen die komen binnen en die hebben vaak hele andere dingen, of die willen voor hele andere dingen aandacht hebben. En dus het is juist daarom zo belangrijk dat je daar flexibel mee om kunt gaan. Hè? Dus dat je ook in de loop van de behandeling, misschien dat het veel makkelijker is om het daar ter sprake te brengen. En wat je net benoemde, Henriette, is dat het ook mensen zelf kunnen aanvinken, vind ik een hele mooie. Want dan, dan kunnen ze daar ook redelijk anoniem doen. En kun je als hulpverlener zien, misschien is het goed om daar eens aandacht aan te gaan besteden.
Ja, Je kunt dat met de Parkinson Monitor, is een voorbeeld, hè, waarbij je dat zou kunnen doen. Daar staat het onderwerp in elk geval op.
Ja. En wat je zegt, inderdaad, die vraag erbij, wilt u daar hulp bij? Hè? Of is dat iets wat u wilt bespreken? Ik denk dat dat ook een heel goede is. Hè?
Die vond ik ook. En ik dacht, oh ja, als ik nu iets mee moet nemen, nu al, dan denk ik, oh ja, vindt u het goed om het daarover te hebben? Dan denk ik, ah, dat is, die sla ik op. Want dat maakt... Nou ja, dat ontschroomt mij een beetje. Ja. Ja.
Nou, dat is mooi naar aanleiding van het artikel hè, dat jij straks benoemde hè, van Gilles Bronner. Dan kun je ook zeggen, ik heb een artikel gelezen of uit dat artikel blijkt dat ongeveer toch tot 70-75% van de Parkinson-patiënten ook last heeft van seksuele problemen. Dat heeft mij tot nadenken gezet. Hè. Vindt u het goed dat ik daar bij u een vraag over stel of zou u daar aandacht voor willen hebben? Ja. Dan heb je een hele mooie aanleiding. Kan iemand ja of nee zeggen, maar je doet iets heel belangrijks, omdat je namelijk een enorme handreiking doet naar die patiënt toe, dat hij er in een later stadium eventueel op terug zou kunnen komen.
Ja, Wilfred, jij wil wat zeggen? Ja,
ik vind het, wat het een beetje bij me oproept, is je hoort wel eens... het bespreekbaar maken is soms al heel fijn. Je hoeft het niet op te lossen, maar maak het bespreekbaar. Maar als je dan de stap maakt, wat ik dan ook wel eens hoor, ja, en dan? Want dan is het er, zeg maar, dan is het een onderwerp. En dan? Maar dan, ja, letterlijk kijk ik even naar jou, maar ik denk dat we dan ook naar de seksuoloog moeten kijken.
Ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk ben ik natuurlijk hartstikke hoogdrempelig. Hè? En ik denk dat heel veel hulpverleners wel eens vergeten dat... Want je zegt het net al heel mooi, dat ze het ook al heel fijn vinden dat er eens een keer aandacht voor is. Hè? Dus dat je je verhaal een keer kwijt kunt. En misschien ben jij de eerste die er echt naar gaat vragen. Dus ik denk een heel groot gedeelte van de Parkinson-patiënten uiteindelijk, en dat merk ik bij als patiënten die ik hier bijvoorbeeld spreek, die hoeven niet altijd gelijk zo'n oplossing te hebben. Maar wij denken als hulpverleners heel vaak in zo'n probleemdoel actiemodel, als patiënten er uiteindelijk toch en partners er iets mee zouden willen doen. En dan gaan we ook kijken van ja, hoe kunnen we dit het beste of ja, niet oplossen. Ik denk, het gaat er meer om, hoe ga je ermee om? Ik haal heel vaak Darwin hierin aan. Die zegt van bij de survival of the fittest gaat het op een gegeven moment niet over degene die het sterkste is of die het beste overleeft, maar degene die zich het beste aanpast aan de nieuwe omstandigheden. En dat is eigenlijk bij Parkinson ook bij mij een heel centraal thema in de aanpak. Waarbij er natuurlijk ook wel hulpverlenings, of tenminste hulpmiddelen zijn, maar daar komen we misschien dadelijk nog wel even op terug. Mm-hmm. Maar dat is vaak al belangrijk. Hè? Dus je leert patiënt en partner om te gaan. Hoe zouden we uiteindelijk ook weer opnieuw invulling kunnen gaan geven aan ons intieme of seksuele leven? Maar wel realistisch, eigenlijk altijd.
Ja. Nee, een hele goede vraag, denk ik inderdaad. Dat wel zorgverleners het idee hebben van, oh jee, nou heb ik het aangekaart. Ja. Maar wat nu? Hè? Dus dan...
Dat verlamt heel veel hulpverleners vaak ook. Hè? Die denken van, oh ja, laat ik het meer over gaan, want ik heb daar niks in te bieden.
Ja. Terwijl er natuurlijk zoveel onderdelen zijn aan de Parkinson. Hè? Denk maar aan het maskergelaat of het speekselverlies. Of je hebt net iemand geholpen om naar het toilet te gaan. Ja, dingen die toch wel echt een seksuele gezondheid in de weg kunnen staan. Hè? Ik denk dat stukje educatie ook inderdaad heel belangrijk is. Dat het een heel groot probleem kan zijn. Hè? Wil je daar iets op aanvullen, Henriette?
Nou, ik wil ook een andere kant, een beetje naar de andere kant toe. Want... we zien natuurlijk dat er heel veel problemen op het gebied zijn. Maar soms zie je ook dat door het gebruik van medicatie bij Parkinson, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de dopamine-agonist, dat je ziet dat er ook een verandering kan optreden in het seksueel functioneren. In een aantal gevallen negatief is en soms ook als positief wordt ervaren. Maar ook de behandeling die de mensen krijgen bij de Parkinson tegen de symptomen, die hebben ook bijwerkingen die ook weer invloed kunnen hebben op dit stuk. En ik was wel benieuwd, kom jij dat dan tegen?
Ja, ik kom dat zeker tegen. Dus de obsessieve-compulsieve stoornissen, hè? Dus de verslavingsaspecten, ook op seksueel gebied. Ik zeg er altijd gelijk bij, als ik het tegenkom, dan vind ik het altijd super indrukwekkend. Omdat het zo verstorend kan werken, maar ook zo ontwrichtend kan werken in de relatie. Dus dat is al reden, zeg maar, als mensen dopamine-agonisten gaan gebruiken, dat je er in ieder geval als regelmatig naar vraagt. Maar het is ook altijd goed om er breder naar te blijven kijken. Omdat bij veel Parkinson-patiënten in relatie zie je dat het seksuele contact ook bijna volledig is stil komen te liggen. Dan zie ik ook heel vaak dat mensen negatief kijken ten aanzien bijvoorbeeld van masturbatie. En dan zie je ook dat er helemaal geen invulling meer gegeven wordt. En dat kan uiteindelijk natuurlijk ook ontwrichtend gaan werken. Mm-hmm. Dus het is altijd goed om in de anamnese daar goed aandacht aan te besteden. En ook in een vroeg stadium, ook als die medicatie wordt voorgeschreven, ook nog wel eens regelmatig naar te vragen of dat mogelijk een rol speelt. Kijk, de Parkinson-patiënt zal zelf niet zo snel aan de bel trekken. Maar daarom is het ook wel goed als de partners in beeld zetten om daar ook wel naar te vragen. Van, joh, als je, het blijft dan met elkaar ook over in gesprek. Hè? Dus als je een verandering bemerkt, hè, kaart dat dan ook aan. Ja, en wat je vervolgens dan moet doen is denk ik toch eens te kijken van hoe zit het probleem met elkaar. Maar dat ook in samenwerking met een neuroloog ook is goed bespreken met de Parkinson-verpleegkundige. Van joh, dit speelt, hè, daar moeten we ook wel wat aan veranderen. Want als mensen bijvoorbeeld, en dat heb ik ook wel eens meegemaakt, met justitie in aanraking komen. Dan heb je toch wel over een fors probleem die dan aan het ontstaan is.
Dat heb ik me denk ik onvoldoende gerealiseerd. Dus dat leer ik hier uit en dat neem ik ook mee. Dat ik in die anamnese het wel bespreek, maar dat ik ook wel de goede vragen daarover stel. En dat ik niet mijn rijtje daarin, dan heb ik het gevraagd, want iemand gebruikt een dopamine-agonist. Maar dat ik ook meer naar de grondslag daarvan kijk. Hoe was het eerder? Wat is dan die verandering? Komt die door die agonist? Of speelt er een frustratie? Dat neem ik hier wel heel erg uit mee. Ja, dat ik daar breder naar kan kijken. Ja. Mooie les.
Het is overigens trouwens wel op nog één aanvulling. Toch wel dat waarom de ene patiënt er wel last van krijgt, de andere niet. Dat weten we eigenlijk nog niet zo precies.
En hoe groot die groep is, hè? Want ik bedoel, als ik denk aan, als diëtist aan seksuele problemen, dan denk ik aan dopamine-agonisten, eetverslaving, misschien seksverslavingen. Maar is dat de grootste groep van seksuele problemen bij mensen met Parkinson? Of?
Of er andere seksuele problemen zijn, ja, vaak veel groter. Hè? Dus bijvoorbeeld erectiele dysfunctie, minder zin hebben, seks, orgasmeproblemen worden veel vaak gerapporteerd.
Dus eigenlijk die groep die seksuele problemen krijgt wegens die dopamine-agonisten is in het hele spectrum van seksuele problemen best klein.
Eigenlijk. Is klein, ja.
Oké. Ik denk dat dat ook goed is om te weten. Hè? Dat we,
over 7% dacht ik, zoiets.
Ja, ik weet niet, Paul, zo'n behandeling, om dat maar zo te zeggen, hè? Want wij signaleren het als zorgverlener. Mensen zeggen van, ik wil daar hulp bij. Mm-hmm. Wat zijn dan stappen die mensen zelf kunnen zetten of die wij als zorgverlener kunnen zetten?
Het is al een paar keer hier aan tafel ook gezegd. Kijk, het bespreekbaar maken is absoluut het belangrijkste. Zowel door verschillende hulpverleners, maar ook binnen de relatie. Dus dat faciliteer ik vaak ook. Hè. Mensen buiten, zeg maar, mijn spreekkamer er ook een vervolg aan weten te geven. En vervolgens moeten ze ook beter gaan uitspreken. Dat is ook wel, wat wil ik er vervolgens mee? Hè? Sommige mensen komen uiteindelijk ook terug en zijn meer tot acceptatie gekomen. Of hebben uiteindelijk het intieme contact ook weer wat meer met elkaar opgepakt. Dus elkaar aanraken, wat meer zoenen, wat meer strelen of meer de nabijheid van elkaar zoeken. Kijk, en sommigen willen, en dat moet je toch een beetje stapsgewijs doen, willen daar dan meer bij. En die zeggen van ja, we willen bijvoorbeeld ook een oplossing hebben. Bijvoorbeeld iets wat ik veel tegenkom is bij mannen, bijvoorbeeld erectieproblemen. Ja, dan ga je mee zoeken van ja, wat wil je daar dan precies in toelaten? Hè? Want er zijn heel veel hulpmiddelen te krijgen, maar voegen ze uiteindelijk ook iets toe aan de kwaliteit van jouw seksuele leven. Dus en zo ga je stapsgewijs kijken van hoe kun je tot de verbetering van het intieme en seksuele contact komen. Ja. Maar het gesprek hierover onderling ook vastleggen. Want een hele hoop relaties hebben daar ook nooit met elkaar over gesproken. Dus dit is dan misschien de eerste keer dat er echt aan tafel over wordt gesproken. Overigens nooit in bed. Hè? Ja. Dit gesprek moet je altijd buiten het bed doen, aan de keukentafel of tijdens een wandeling.
Ja, ook een goede om mee te nemen. Ja. Maar dus dan komen mensen bij een seksuoloog terecht. Kunnen ze naar elke seksuoloog toe?
Het is altijd wel raadzaam om naar een seksuoloog NVVS te gaan. Wat ik het bij de inleiding ook al zei, van de Nederlandse Vereniging voor Seksologie. Omdat iedereen zich seksuoloog mag noemen. Mm-hmm. Maar er zit nog wat kaf onder het koren, zeg maar even. Dus het is wel goed naar een geregistreerde of tenminste een ervaren of een professionele seksuoloog toe te gaan. Sommige ziekenhuizen hebben zo iemand in dienst. Maar er zijn ook heel veel vrijgevestigde praktijken waar mensen zich te kunnen voegen en kunnen kijken of ze daar een gesprek kunnen aangaan. En je moet altijd in je ziektepolis kijken of in je polis kijken of dat ook tot vergoed wordt. Tenminste, als je dat.
En ik had al even gegoogeld, er is net als onze Parkinson zorgzoeker, is er voor die NVVS is er ook een soort zorgzoeker. En misschien kan ik aanvullen, de Parkinson Vereniging heeft het onderwerp, hè, seksualiteit, ook echt wel op hun site staan. En er staat ook een goede folder in, zeg maar. Stel dat mensen zichzelf willen inlezen, dan is dat natuurlijk ook nog een oplossing. Ja, ik denk dat we hier nog heel lang over door kunnen praten. Maar dat gaat helaas niet binnen deze podcast. Dus we zijn heel erg benieuwd wat jullie van dit onderwerp vinden. Het heeft mij in ieder geval geleerd dat seksuele problemen echt een onderbelicht probleem zijn. Terwijl er veel factoren zijn bij Parkinson die eraan bij kunnen dragen. Dat elke zorgverlener eigenlijk wel de mogelijkheid heeft om het bespreekbaar te maken. En dat een standaard zinnetje of een haakje wat je kan maken in je gedachten altijd wel heel erg handig is om praat te hebben. Dat je niet een oplossing hoeft te vinden, denk ik, wat Wilfred ook zei. Bespreekbaar maken kan al helpend zijn. En dat je altijd kan terugverwijzen naar de hoofdbehandelaar om dan eventueel zo'n NVVS-seksuoloog, als mensen er wel voor openstaan om daar een stuk hulp in te krijgen, dat dus kan. En dan zijn we gekomen aan het einde van de podcast. Dus ik wil jullie alle drie hartstikke bedanken voor jullie aanwezigheid. En jij thuis, bedankt voor het luisteren. Op Parkinson Connect kun je je visie dus en je ervaringen delen over dit onderwerp. Stel daar ook gerust je vragen. En daar is ook de link te vinden naar het artikel wat dus aanleiding is geweest voor deze podcast.
Bedankt.